Mijn naam is Berre. De maatschappij van Binderdrecht vertelt mij vandaag dat ik 10 jaar moet wachten op een sociale woning. Dat kan niet. Wij kunnen helemaal geen 10 jaar wachten. Wij moeten in augustus verhuizen, want onze dochter Alissa moet in september in Binderdrecht naar school. Dat is de enige school waar dat ze naartoe kan. Dat is toch niet onze schuld. Kan u dat vertellen aan de maatschappij van Binderdrecht? Met vriendelijke groeten, Berre.
Dit is Bijzondere Omstandigheden, deel 2 van de podcastreeks Ontgrendeld.
Goed, kijk, ik ga het nu versturen en dan gaan we zien of ze ons kunnen helpen. Maar ik heb al gekeken op de gewone huurmarkt ook, dat is 800 of 900 euro. Dat is geld dat wij gewoon niet hebben, dat komt hier niet binnen. En mijn Malik die heeft nu iets in zijn rug gekregen, dus die is ook moeten stoppen met werken. En ik werk niet, ik zorg voor Alissa. En Malik zou mij daar ook wel bij kunnen helpen, maar hij ligt nu plat. Hij kan bijna niet recht staan, dus van de pijn gewoon. Dus dat gaat niet. Wij zitten echt vast. We kunnen zelf niet verhuizen naar Binderdrecht. We kunnen daar niet in een tent gaan wonen vanaf 1 september. Dat gaat, allee ja. En ik, ja, kijk. Het staat in de mail, hè. Kan het nu maar gewoon verzenden en dan zien, hè.
Oké, ik zal het maar meteen toegeven. Binderdrecht bestaat niet. Berre en Malik en hun dochtertje Alissa heb ik ben Anke trouwens, aangenaam, heb ik zelf verzonnen. Dit verhaal is niet waar gebeurd. En toch is het echt. Want de inspiratie heb ik uit de realiteit geplukt. De input kreeg ik, geanonimiseerd uiteraard, dankzij al de mensen die de moed vonden om hun telefoon te nemen of hun mailbox te openen en de genderkamer te contacteren.
Mensen kunnen bij de ombudsdienst terecht met heel veel verschillende soorten van klachten, vragen, adviesvragen enzovoorts. Het kan bijvoorbeeld gaan over huisvesting, zoals in dit geval, maar ook over onderwijs enzovoorts. Waar we het hier over hebben is de Vlaamse ombudsdienst. De Vlaamse ombudsdienst staat eigenlijk tussen de Vlaamse overheid en de burger. De genderkamer is daar sinds 2015 een onderdeel van, dus van die Vlaamse ombudsdienst. En dat zal zo zijn tot 2023, wanneer het Vlaams Mensenrechteninstituut wordt opgericht. En de genderkamer kijkt eigenlijk naar gelijkheid man-vrouw, transgender, intersex, al die verschillende zaken. En soms kijkt de genderkamer ook breder naar allerlei andere mensenrechten. En dat is eigenlijk wat zich hier voordoet.
Dit is Annelies Despalier, Vlaamse ombudsvrouw gender.
De medewerkers zien natuurlijk zo'n mailtje binnenkomen en lezen. Hè. Gewoon beginnen met te lezen en stellen dan wel vast dat die bewoordingen wel heel kil zijn. Soms is dat gewoon omdat het een e-mail is. Soms is het omdat ze ook kil bedoeld zijn. Hè. En in dit geval is het toch wel opvallend. En moet die medewerker die dat open doet, natuurlijk wel voorzichtig zijn dat hij daar niet op afknapt, nog geen oordeel velt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wachten met de oordeel en vooral onbevangen daarnaar kijken. En dus de medewerker leest de mail, probeert dan de boodschap te achterhalen. En die boodschap is, we zitten met een noodsituatie en we zoeken naar een oplossing. Kunnen jullie ons helpen? Het is soms verkeerd om alleen af te gaan op wat mensen schrijven. Een verhaal pik je soms beter op door met die mensen ook nog eens te spreken. Dus daarom bellen we heel regelmatig met mensen.
Het verhaal van Berre. Helaas kunnen wij u niet helpen.
Het systeem schrijft
volgens de regels
SMH CLB
type 9.
Type 8. Sorry meneer, helaas kunnen wij u niet helpen. Dat is nu eenmaal de wet.
Is er eentje van mails en telefoontjes, van afkortingen en regeltjes, van onbegrip en onduidelijkheid, van hoop en teleurstelling, van het kastje naar de muur en weer terug. Terwijl iedereen het waarschijnlijk wel goed bedoelt. Terwijl iedereen vermoedelijk zijn best doet om te helpen. Het is gewoon best ingewikkeld.
Malik en ik zijn nu, denk ik, 4 jaar samen. En Alissa is dus mijn dochter uit een vorige huwelijk met mijn ex-vrouw. Maar die zit nu in een psychiatrisch ziekenhuis. Dus zij kan ook niet voor Alissa of Alissa meepakken naar Binderdrecht of dat zij verhuist. Dat gaat niet. Wij zorgen altijd voor Alissa. Dus... Dus ja, en een paar maanden geleden heeft Malik iets in zijn rug gekregen. Alissa was wakker. Ze komt bij ons in bed. Ze springt op bed en ze, Ja, er schiet iets in zijn rug van Malik. En hij raakt gewoon niet meer recht. Dus wij gaan het spoed gaan vragen van wat kan dat zijn? En ze weten nog altijd niet 100% zelfs. Dus, maar hij heeft heel veel zeer. En hij is moeten stoppen met werken. Dus, en dat was eigenlijk allemaal niet onoverkomelijk. Maar een paar maanden geleden kregen we een mail van het CLB. Alyssa kan niet naar school blijven gaan in Handerhem. Want we denken dat ze autisme-spectrumstoornis heeft. En dat zou kunnen, want Alyssa praat niet. Dus ze is bijna 6 nu, dus ze moet bijna het eerste leerjaar, maar ze heeft nog nooit iets gezegd. Maar je ziet dan haar dat ze alles verstaat en dat ze wijst. En ze is ook heel lief tegen ons, ook heel fysiek. Dus, allee, ja. Maar bon, ze hebben dus niet ondersteuning. Ze hebben niet de ondersteuning voor Alyssa in Handerhem les te geven. Dus ze moet naar Binderdrecht. Dat is de dichtstbijzijnde school dat ze naartoe kan. En dat staat dan in die mail, een paar maanden geleden, van het CLB. Voilà, het is beslist.
Even pauze. Als ik dit hoor, denk ik meteen, kan dat zomaar beslist worden? Moet er niet even overlegd, even rond de tafel gezeten?
We zijn op dat moment ombudsdienst, zowel van wonen als van onderwijs, dus ook van het CLB. Hè. En die twee domeinen die clashen hier eigenlijk een beetje. In de zin van, het is het onderwijsprobleem dat ertoe leidt dat er een woonprobleem ontstaat. En als we naar het originele probleem kijken, namelijk het onderwijsprobleem, dan zegt een mensenrechtenmens, want ja, het gaat om een kind met een handicap. In principe zeggen de mensenrechten, zijn we voor inclusie van personen met een handicap. Dus voor het binnentrekken en aanpassen van de samenleving aan personen met een handicap. Het recht heeft daar ook nog een specifiekere verplichting voor, namelijk de redelijke aanpassingenplicht. Aan mensen, aan kinderen met een handicap, proberen we aanpassingen te geven zodanig dat zij geen drempels uit de samenleving ervaren. Denk aan een leeshulp voor iemand die moeilijk leest, of eventueel zelfs een potlood. Dat kan soms ook een redelijke aanpassing zijn. Of braille, enzovoort, enzovoort. In dit geval is het conflict al zodanig ver opgelopen, dat eigenlijk dat pad naar inclusie in die originele school, via bijvoorbeeld redelijke aanpassingen, dat eigenlijk geen mogelijkheid niet meer was. We hadden die mensen eventueel vroeger in het proces kunnen ondersteunen om het gesprek over redelijke aanpassingen te voeren, om samen met de school eventueel te kijken wat redelijk is en wat niet. Maar in dit geval was het conflict al zodanig opgelopen dat we niet anders konden dan die stap verder mee te zetten met het gezin. Het kind kan niet meer terecht op de school, moet naar Binderdrecht en we moeten dan zoeken naar een oplossing, een woonoplossing waar het hele gezin mee geholpen is.
En in het oog van deze storm zit een klein meisje met opgetrokken knieën. Ze heet Alyssa. Er razen stress, mailtjes, telefoontjes om haar heen. Maar waar zij zit, is het windstil. Ze zoekt naar woorden. Een taal die kan kalmeren. Of maakt ze alles ongedaan? Was alles voor niets als ze nu haar eerste woorden gaat uitspreken? Het bonst in haar hoofd. Er deint iets op en neer in haar borstkas. Ze kan alleen maar heel hard schreeuwen. Zonder geluid. Het vergt veel, maar Berre en Malik zijn vastbesloten om te verhuizen voor hun dochter. Omdat ze, net als elk kind trouwens, de beste ontwikkeling, het best gepaste onderwijs en de beste kansen verdient. Ze willen er alles aan doen om haar die te geven.
Wij hebben beslist om te verhuizen omdat er eigenlijk niet echt andere opties zijn. Dat is 2 uur met een auto. En 2 uur terug, dus dat is 4 uur per dag, van Handerhem naar Binderdrecht. Ja, dat is iets, als Malik zijn rug zo blijft, ga ik moeten gaan werken. Dus dan kan ik zelf ook geen job nemen, want ik kan nu niet rijden. En er is geen schoolbus voorzien. Ja, misschien als ze een beetje ouder is, kan ze wel met de gewone bus, maar ze is nu 5,5. Dat gaat gewoon niet nu.
De argumenten die Berre geeft, houden allemaal steek. Toch zit er een addertje onder het gras. Het is namelijk zo dat de school in Gandergem ook een internaat heeft voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ja, op internaat dat zou kunnen, hè. Maar kijk, mocht het zo zijn dat ze een autisme-spectrumstoornis heeft, dat klopt, de diagnose, dan is dat dus heeft de dokter ook tegen ons gezegd, dat kan de ontwikkeling remmen als je niet je ouders ziet. Los daarvan, ja, ze hebben tegen ons gezegd van, je kunt Alyssa nog bellen door de week. Maar Alyssa is 6 jaar, communiceert vooral door knuffels te komen geven, fysiek. Wij eten samen, wij koken. Allee, dat eigenlijk, die band bestaat vooral uit er zijn voor elkaar, elkaar aanraken. Niet door te praten, hè. Ze zegt zij nooit iets. Dus wat moeten wij aan de telefoon... Allee, dat is niet serieus, hè. En dan nog, de begeleiding van zo'n internaat kan zo goed zijn als dat je wil. En wij hebben daar ook alle vertrouwen in, van dat die mensen echt hun best doen. Maar dat is niet hetzelfde als bij je ouders zijn. En zeker op die leeftijd, dat willen wij echt niet voor Alyssa. En ook Malik, allee, dat is, ons gezin is al veranderd van samenstelling. Zit zij al gewoon geraakt aan Malik? Wij zien elkaar zo graag. En dan, ah ja, alleen in het weekend... Wel, maar zo'n familie wil ik echt niet worden.
In dit dossier gaat er onmiddellijk een vlag omhoog. Een signaal, het is een kind met een handicap. Met andere woorden, het gaat om het recht op inclusie, het recht op redelijke aanpassingen, het recht op een gezinsleven, het recht op onderwijs, liefst in een inclusieve school in de nabijheid van het kind. Ook over het belang om niet uren onderweg te zijn. Sommige kinderen zitten halve dagen op school om naar een school bijzonder onderwijs te gaan. En dan eigenlijk op dit moment beslist de ombudsdienst vanuit al die verschillende rechten en belangen... Waar gaan we naartoe? En hier betekent dat verhuizen richting Binderdrecht.
Ik herhaal, de argumenten van Berre houden allemaal steek. Of zelfs meer dan dat. Eigenlijk zijn ze onomstootbaar. Ze moeten verhuizen om hun dochter de best mogelijke toekomst te bieden. Maar daarbij botsen ze op het systeem van de sociale huur, dat helemaal niet is gebouwd op mensen die verhuizen om hun kinderen kansen te geven.
Er zijn niet zoveel sociale woningen en er zijn vooral heel veel mensen die daarop wachten. Die komen allemaal terecht op een wachtlijst en dat gaat volgens het principe wie eerst komt, eerst maalt. Wie eerst aanschuift, krijgt het eerste de woning. Daar kunnen wel uitzonderingen op gemaakt worden, maar daar gaan we eigenlijk spaarzaam mee om in het recht. En dat is omdat telkens wanneer iemand naar boven getrokken wordt, iemand anders omlaag schuift. En de wachttijden zijn al lang, het gaat over meerdere jaren, soms vele jaren. En dus telkens wanneer je iemand naar boven trekt, wordt die wachttijd nog langer voor de andere. De wet heeft in zich al een paar uitzonderingen en één daarvan is de uitzondering van de lokale populatie. Mensen die al daar wonen in een bepaalde stad, die krijgen eigenlijk vaak voorrang, omdat ze daar ook al hun belangen hebben. Dat speelt hier natuurlijk wel in het nadeel van Berre en Malik. Zij moeten natuurlijk iedereen die daar al woont laten voorgaan en komen dus helemaal achteraan in de wachtrij en zullen dus vele jaren wachten. En er bestaat ook een soort van financiële steun voor mensen die al lang op de wachtlijst staan van een sociale woning, maar zij komen niet in aanmerking omdat ze dan 4 jaar op de wachtlijst zouden moeten staan. En in dit geval is dat nog niet zo. Zij zijn hier dus niet mee geholpen op dit moment.
Het meisje in het oog van de storm. Daar waar het stil is, wind stil, muis stil, is intussen op haar buik gaan liggen. Haar armen om haar hoofd geslagen, maar haar oren open. In de hoop het bonken onder haar hersenpan uit te doven. Te laten overstemmen door gedreun van buitenaf. Van iedereen die om haar heen draaft. Van haar papa die zich opjaagt, haar papi die zich kwaad maakt. En dat allemaal uit liefde voor haar. Soms ligt het op haar lippen. Zou ze het willen fluisteren? Ben ik dit wel waard?
Wij hebben altijd onze plan getrokken. Wij hebben geen hulp van het CAW of van het OCMW. Wij hebben altijd op tijd de rekeningen betaald en geen schulden. En we zitten niet breed, financieel. Maar we hebben ook absoluut geen nood naar mensen die heel de tijd binnenkomen vallen in ons huis en vragen komen stellen en hun papieren komen invullen en... Dat je denkt, maar laat ons een keer gewoon gerust. Wij wonen hier. Wij wonen hier goed. We willen gewoon verhuizen, maar onze dochter moet naar school. En als ze ons bellen, dat alsjeblieft is om te zeggen dat ze nieuws hebben, dat we kunnen verhuizen. Maar van die telefoontjes als, en hoe gaat het nog met jullie? En ja, we zijn aan het kijken. Dat ik denk van, regel het en bellen als het klaar is. Want elke keer als die telefoon gaat, denk ik van, wat gaat het zijn? Hoe is het met ons?
Heb je nieuws? Heb je geen nieuws? Is het geregeld? Kunnen we verhuizen of niet? Maar nee, oh ja, we hebben het contact opgenomen. Dat je denkt van, laat ons een keer gerust, zeg. Alsof dat wij niks beters te doen hebben dan dat mensen luisteren die ons zouden willen helpen, mochten ze kunnen. Uiteindelijk weten we ook niet meer wie dat we moeten vragen, hoor. Kijk, nu zijn we op het punt gekomen dat wij even hulp nodig hebben. En het zou fijn zijn, als ze iets kunnen doen, dan is de Alia. We hebben niet echt keuze, hè, nu.
Iets dat we sowieso moeten doen, dat ook tot ons takenpakket behoort, dat is om natuurlijk te kijken waar mensen recht op hebben. En dat is eigenlijk wat we hier doen. Hè. We nemen dat perspectief van de mensenrechten, waar we ook graag aan bouwen. Maar we nemen ook het basispakket, wat schrijft de wet voor. En daarmee proberen we mensen te helpen.
Oké, aan de slag. Bouwen aan mensenrechten. Hoe doe je dat? Berre had zelf al gevraagd of hij een woning kon krijgen. Hij moet 10 jaar wachten, zo werkt het nu eenmaal. Dat is de wet. Natuurlijk zou elk mens ervoor willen zorgen dat verhuizen vanzelf gaat voor iedereen, ook in een sociale wooncontext. Dat er overal scholen zijn die aan ieder specifieke noden kunnen beantwoorden en dat die gemakkelijk toegankelijk zijn. Verre dromen die hopelijk steeds meer waarheid zullen worden, maar dat is nu nog niet het geval. Welke oplossingen zijn er dan wel?
Lang wachten is uiteraard een oplossing, maar dat is eigenlijk geen echte oplossing. Nog voor Berre, nog voor Malik en al zeker niet voor Alissa. Maar we weten dat er nog een uitzondering in de regelgeving staat voor mensen met een bijzondere sociale situatie. En ik denk dat dat hier het geval is. Het is een uitzondering die maar heel zelden wordt toegepast, om de redenen die ik al zei, namelijk dat we dan weer iemand omlaag duwen op de wachtlijst. Om bijzondere redenen kan het wel en ik denk dat dit zo'n bijzondere reden is. Namelijk het recht op onderwijs van een kind. En we weten dat dit kind daar naar school moet gaan en dat we dus de extra mile moeten gaan.
Bijzondere situatie. Bijzondere redenen. Volgens de Vandalen betekent bijzonder afwijkend van het gewone. Maar wat is gewoon? En hoe groot moet de afwijking zijn? En is dat niet een heel irritant woord eigenlijk? Afwijking. Uitwijking, omwijking. Bestaat er een graadmeter voor bijzonderheden? En wat dan met alle andere gezinnen die 10 jaar moeten wachten op een huis, op een plek om te leven?
Voor ons is dit natuurlijk ook wel een bijzondere, bijzonder moeilijke afweging. We schuiven door ons toedoen Berre, Malik en Alissa naar boven en we duwen dus iemand anders omlaag op de wachtlijst. Dus een moeilijke afweging, maar hier dachten we dat we die toch wel konden maken. Net omdat het voor Alissa gaat om het recht op onderwijs en ook omdat ze die inclusie in die andere school al niet kon krijgen. En dus in dit geval hebben we dan toch gevraagd aan de sociale huisvestingsmaatschappij om die uitzondering toe te passen. En dat was voor hen natuurlijk een bijzonder moeilijke vraag. Zij zien de impact op andere mensen wanneer zij deze mensen omhoog trekken op de wachtlijst. En ja, voor hen is de vraag van, moeten wij de potentiële schending van een recht elders, moeten we die dan hier gaan rechtzetten door iemand anders te benadelen. En ik bedoel daarmee, in de eerdere school was inclusie niet gelukt, werden redelijke aanpassingen niet geboden. En nu zou dan deze huisvestingsmaatschappij dat moeten ondervangen. In dit geval was de sociale huisvestingsmaatschappij wel bereid om de inspanning te leveren en om die uitzondering toe te passen. En het is net omdat ze wilden nadenken met ons over het recht op onderwijs, over het belang van het kind enzovoorts. En dat is natuurlijk wel heel fijn wanneer we andere mensen treffen die met dit soort van dossiers werken, die snappen wat er in spel is. Hè. Het is uiteraard geen verplichting die we hebben opgelegd. Hè. Wij kunnen dit soort van dingen niet verplichten. Dat is iets wat rechters doen. Wij proberen samen te werken en samen te bouwen aan een uitkomst. In dit geval is dat gelukt.
Het ongelooflijke is gebeurd. Door openstaan, door luisteren, door eerlijk zijn, door redeneren, door gezond verstand en het belang van een kind in de eerste plaats te stellen, is het gelukt om Alissa en haar gezin bovenaan op de wachtlijst te krijgen.
We weten natuurlijk dat dat niet in alle dossiers en in alle gevallen zo afloopt. Hier hebben we ongetwijfeld een portie geluk gehad. Geluk dat dan gelukkig ook bij Alissa terechtkomt, maar ik ben wel blij met het resultaat.
Dat maakt het alleen maar ongelooflijker. Berre wordt gebeld en krijgt het grote nieuws te horen. Ze mogen verhuizen, binnenkort, van Gandergem naar Binderdrecht, naar een nieuw leven.
komen bergen? Ah, allee. En wanneer? Want Alyssa moet op 1 september naar school, hè? Allee, bon. Super. Dank je wel.
Ja, goed, zo'n reactie, dat kan wel eens pikken. Dat is wel zo. Tegelijk werken wij altijd met mensen en mensen zijn vaak grillig. We weten natuurlijk ook niet hoe ze er over een week over denken, hè, want ook dat behoort tot de menselijke aard.
Beste, ik wil jullie graag bedanken voor alles. Het werk dat jullie doen is superbelangrijk en jullie hebben ons heel goed geholpen. Wij zijn jullie zo dankbaar. Er zijn geen woorden voor. Met vriendelijke groeten, Berre.
Nu de storm is gaan liggen, durft het meisje langzaam rechtop komen zitten. Ze kijkt rond in een nieuwe omgeving. Een plek waar er niet om haar heen wordt gestormd, maar waar zij bij de hand wordt genomen. Een plek waar ze kan inschatten wat er komt, zonder dat anderen iets van haar verwachten. Een plek waar de puzzel past, waar alles langzaam in elkaar valt. Net als de woorden, de taal, die op een dag neerdaalt in haar mond.
Je luisterde naar Bijzondere Omstandigheden, deel 2 van de podcast Ontgrendeld. Deze reeks kwam tot stand op vraag van de Genderkamer. Concept, scenario, voiceovers en montage werden bedacht, geschreven en uitgevoerd door mij. Ik ben Anke Verschuren. Redactie was in handen van Nina Kalles, Annelies Despalier en Els van de Zanden. De stemacteur die je hoorde is Johannes Lieves. Jens Paaieneers nam de mixage voor zijn rekening. Extra dank aan iedereen die de moed vond en vindt om zijn, haar of hun verhaal neer te leggen bij de Genderkamer. En aan u natuurlijk, voor het luisteren.